Dan krijgen we nu de schriftlezing. Die is uit psalm 139, de hele psalm. Psalm 139, de hele psalm. En daar staat boven, voor de koorleider, van David een psalm. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? U tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk? U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn formeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God, breng de zondaars om, weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer, niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Tot zover het woord. Dan geef ik nu het woord aan zuster Cornelia.
Ik wil jullie van harte bedanken voor de uitnodiging dat ik jullie gemeente mag leren kennen. Het is voor mij de eerste keer hier. Niet voor iedereen ben ik onbekend, heb ik al gezien. Dus het is mooi om zo'n paar gezichten te zien die ik wel ken van lang geleden. En het is bijzonder mooi om deze Sabbat, een prachtige Sabbat, met elkaar te kunnen beleven. Ik heb al mogen delen en ook dat wat de gemeente met elkaar verbindt. Het zware wat soms het leven brengt. En ik hoop dat jullie zich ook getroost mogen weten door deze dienst. Vanochtend wil ik het vooral hebben over de handen van God. Ik ben al met de kinderen bezig geweest om te kijken van wat kunnen we allemaal doen met onze eigen handen, maar ook van de handen van God. En daar moeten jullie mij een beetje helpen. Als je aan de handen van God denkt, of aan de Bijbel denkt die het over spreekt, in welk verband wordt het vaak genoemd? Wat kun je je voorstellen wat Gods handen kunnen doen voor je? Wat zeg je? Zegenen, ja, heel mooi. dragen, ja?
Invloed
uitoefenen, ja? Je lijden. Hij draagt de hele wereld. Ja, dat is ook nog een heel mooi lied, ja. He's got the whole world in his hand. Ja, hij heeft ons in zijn hand. Ja, dat is een tekst die ik later nog zal lezen, ja. Het is inderdaad zo speciaal als we daarover nadenken, hoe dichtbij God eigenlijk bij ons is. Als we aan Openbaring denken, Openbaring 21, dan komt God zelfs zo dichtbij dat hij onze tranen afveegt. En dat is ook een beeld wat ik ook heel vaak gebruikt heb bij het ziektebed. Ja, dat je toch mag weten dat je een God hebt die niet op afstand is, maar die heel dicht bij je kan komen. Ik heb een, moet er eventjes met de plaats en de ruimte nog mij een beetje organiseren hier, mijn excuses. Er is een verhaal, een historisch verhaal van koning George de VI, die in Engeland was. En hij was daar aan het regeren, maar hij was best wel een heel bescheiden koning, die een spraakgebrek had en daardoor ook niet zo in het openbaar spreken kon. En ik voel me heel erg vereenzelvigd met hem, omdat ik voel me ook niet altijd dat het zo vloeiend gaat. Jullie horen natuurlijk een accent, het is niet mijn moedertaal, ik ben Duitser van oorsprong, maar ik woon hier nu al 38 jaar, dus ik heb helemaal geen smoesje meer. Dus jullie moeten het doen met wat ik heb. En deze koning George, daar is één speech die hij gehouden heeft. En die heeft hij gehouden op 25 april 1939. Dus net voor de oorlog, dat hij uit zou breken. En hij merkte, waren dingen gebeurd in zijn land die best wel heftig waren geweest. Zijn mensen die waren ontmoedigd en hij wilde zijn hart onder het riem steken. En hij heeft met stokken heeft hij die speech gehouden, maar met zo'n hele hart. Dat zijn volk weer bemoedigd werd. En hij heeft daar ook een gedicht citeert, een gedicht van, ik zal eventjes kijken. Een gedicht van Minnie Louise Haskins. En dat heeft ze al in 1908 geschreven. En heeft het genoemd God Knows. God weet het wel. En daar komt een citaat in voor, wat hij dan ook gebruikt heeft om zijn mensen te bemoedigen. En hij zei van, en ik zul het uiteraard in Nederlands lezen en niet in Engels, dat helpt ook al een beetje om het te begrijpen. Ik zei tot de man die aan de poort van het nieuwe jaar stond, geef mij een licht, zodat ik veilig het onbekende binnen kan gaan. Maar hij antwoordde, ga in de duisternis en leg je hand in de hand van God. Dat zal beter voor je zijn dan licht en veiliger dan een bekende weg. Ik denk dat als we dat zo tot ons door laten dringen, dan is daar een hele wijze en waardevolle les voor ons ook. We zien hier dat Gods hand in ons leven nodig is. Omdat we zonder verdwalen ons verloren kunnen voelen. We kunnen ons niet zelf vasthouden, niet zelf zegenen, zoals iemand zei ook. We kunnen ons niet zelf leiden. Maar we hebben een God nodig die we voelen en die we begrijpen in ons leven. Ik wil dan ook vandaag bijzonder stilstaan bij Psalm 139, vers 5. U omsluit mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Zo beschrijft de psalmschrijver of de psalmbidder. zijn relatie met God en de aanwezigheid van God in zijn leven. Hij weet zich geborgen en bewaard in Gods tegenwoordigheid. Hij voelt Gods zegen boven zichzelf. En hij voelt dat niets, maar ook helemaal niets, hem weg kan scheuren van deze God. We weten niets over de concrete situatie van David, uit die dat deze lied en gebed geborreld is. Maar hij schrijft er ook over vijanden. En ik denk wat wij van David kunnen leren is dat op het moment dat wij voor een diep gat staan, doordat onze omstandigheden zich veranderen, doordat ons misschien ons werk verliezen of onze gezondheid verliezen, ons leven verliezen, wat het ook mag zijn. We zien hier dat de psalmschrijver op dat moment dat hij zo voor een gat staat, dat hij zich realiseert de aanwezigheid van God. En ik denk dat wat hij hier doet, dat hij zo helemaal in het detail gaat, zoals we ook in de schriftlezing hebben kunnen horen, dat geen woord op onze tong onbekend is voor God. Dat God ziet als we nu hier zitten. Hij ziet ons thuis. Hij ziet ons zitten in de wachtkamer. Hij ziet wat in ons voorgaat. En hij wil daar heel dicht bij ons zijn. Een van de verhalen, en ik heb de rijkdom gehad om heel wat verhalen ook op onze oude zusters en broers te horen. En ik ontmoette een keertje familie Rosman. Hij is oud-predikant. Helaas is hij inmiddels overleden en zijn vrouw, dacht ik ook. Ik weet het niet meer precies. Maar ze hebben in elk geval, vroeg ik hem een keertje van, heb je een moment in je leven gehad dat je Gods aanwezigheid echt voelde? En hij zei van, ja, op het moment dat hij in de wachtkamer zat en dat ze wachten op de uitslag van zijn vrouw. En ze knikte op dat moment, dus ze was, ja, tiende later zat ze nog naast hem. En ze wachten op de uitslag. En de dokter zei van, er was helemaal niets meer te doen. Hij kon hun helemaal geen hoop geven. En dat sloeg in als een bom. En hij was helemaal eventjes zijn richting kwijt. Zijn kinderen waren nog opgroeien en alles. En op dat moment dat zo helemaal je leven plotseling stilstaat, in een diep gat zakt, op dat moment voelde hij een hand op zijn schouder. Een stevige hand op zijn schouder. En hij draaide zich om te kijken wie hem daar aan het troosten was. En er was niemand die hij kon zien. En hij besefte op dat moment dat het Gods hand moet zijn. Die hem zo getroost heeft op dat zwaarste moment van zijn leven. Later kwam, een poosje later kwam de dokter nog opnieuw. Hadden ze een afspraak. En hij verexcuseerde zich diep met heel zijn hart. Omdat ze hadden toch die dossiers verwisseld gehad. En daar was dus die diagnose die zij had, was niet levensbedreigend, maar was wel zwaar, maar wel niet levensbedreigend. Maar dit moment dat hij die hand op zijn schouder voelde, dat was een moment die hem altijd bijgebleven is. En ik denk dat dat hem ook kracht gegeven heeft voor de situatie die hij later ondervond. Op zo'n moment dat God zo dicht bij je is, dat je dat ervaart, dan is het net alsof jij alsof je bergen kunt verzetten op dat moment. En ik denk dat dat in mijn leven een moment is, waar op het moment dat ik voelde dat God mijn antwoord op mijn gebed paraat had en mijn antwoord gaf, heel onverwacht dat ik dat niet verwachtte. Op dat moment merkte ik dat God mij zag. En werd het, de Psalm 139 kreeg een hele speciale betekenis voor mij. Omdat ik denk van als hij mij zo goed kent, als hij mij zo ziet in alle omstandigheden, wat kan mij dan nog gebeuren? Ik heb hem hier naast me. En ik denk dat, dat als wij bijvoorbeeld Jesaja 49 lezen. Jesaja 49, voor diegenen die bij zich hebben, wil ik graag vragen of ze ook willen meegaan met mij, meelezen. Jesaja 49, en daar vers 15 en 16. En dat is die tekst die ook al benoemd werd door onze broer hierachter. En daar zegt vanaf vers 14 gaan we lezen. De Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Zo voelt zich de mens heel vaak. Hè? En dan zegt hij, maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of haar harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handen gegrift. Je muren staan steeds mij voor ogen. Ik weet niet of jullie dat soms meemaken, dat jij vroeger als je op school zat, dat je iets niet moest vergeten en dat je dat eventjes op je, ik schrijf het dan op mijn duim. En als ik niet wil dat iemand het ziet, dan schrijf ik het in mijn handpalm. Dat is wat intiemer, dat kun je dicht doen, dat kun je omsluiten. En als je bedenkt dat God jouw naam is niet vergeten, maar staat in je hand, in zijn hand gegrift. Wat kostbaar is dat. Als we zo helemaal niet hoeven bang te zijn dat wij vergeten worden. Ik wil jullie die hand eigenlijk meegeven als geheugensteuntje over de preek voor vandaag. En daarvoor moeten jullie mij permitteren dat ik dus eventjes door de hand loop. En als we naar de duim kijken, dan als je duim het, als je die niet meer kunt gebruiken, dan ben je dus voor 20% ziek geschreven. In Duitsland tenminste, maar ik heb dat niet nageblozen hier in Nederland. Maar in Duitsland heb je dus dat je, als de duim niet meer te gebruiken is, dat je dus 20% ziek geschreven bent. Die is dus heel belangrijk. Het belangrijkste van je hand. En ik denk, met de duim kun je dus ook aangeven of je je goed gestemd voelt of slecht gestemd voelt. Als jij bedenkt dat God het allerbelangrijkste is van je leven. Als dat je duim je daaraan herinneren mag. En de wijsvinger. En vaak als je wijst, dan gaat de duim zo half mee. De wijsvinger, dat is eigenlijk dat God je daarop attent wil maken dat je oog hebt voor de ander. Dat je begaan bent met de ander. En als je kijkt naar de middelvinger, en die heeft, is een beetje in verroef geraakt op dit moment. Maar als je kijkt naar de middelvinger, dan reikt hij boven alle andere vingers uit. Het betekent dus dat wij ook willen zo gelijk zijn als God. Dat we naar hem toe willen streven. We kunnen nooit gelijk zijn als God, dat begrijpen jullie wel. Niet dat jullie mij dat zo meteen kwalijk nemen. Maar dat we proberen om zo te zijn als, we zijn als evenbeeld geschapen van God. En dat wij ook proberen een verlangen hebben om zo te zijn als hij. En het mooie is ook, je ziet dat ik geen ringvinger draag. Dat is omdat ik wijkverpleegkundige ben en ik was zo bang in het begin dat ik misschien mijn ring zou ergens laten liggen. En nou past die helaas niet meer, dus het spijt me. Maar ik heb hem gevonden en ik heb hem meegenomen. En Thijs, zijn naam zit erop, daarin bedoel ik, geïngraveerd. En de ringvinger is een teken van trouw. En dat de ringvinger jullie mag herinneren daaraan dat God jullie trouw is, ons trouw is. Maar dat wij ook God moeten trouw zijn. Dat wij God niet vergeten. Dat wij zo met hem verwoven willen zijn en God zo willen kennen. En zoals dat je ook je echtgenoot wil kennen. En soms is hij nog steeds een heel groot raadsel voor mij, na zoveel jaren. Maar dat wij steeds meer willen beseffen en willen weten van wie de andere is. En dat wij ook zo proberen om zo verbonden te zijn met God. Omdat toen Jezus wegging van deze aarde, toen lezen we in Johannes 16, lezen we, en vanaf vers 14 eigenlijk, lezen we zijn laatste redevoering. Dat wat hij op zijn hart had. En dan zegt hij van, dat jullie verbonden zijn met mij zoals ik met God en God met mij en jullie met mij. Het grijpt in elkaar over. En hij zegt van, als jullie zo diep, diep verbonden zijn met elkaar, dan kan ook niets meer jullie scheiden, zoals Paulus schrijft in Romeinen 8. Dan kan het niets meer scheiden ons van de liefde van God. Geen dood, geen ziekte, niets. Geen machten, geen krachten. Helemaal niets kan ons scheiden van de liefde van God. En als we weten dat hij zo trouw is aan ons, maar helaas, hij is ook heel jaloers. Hij duldt geen andere goden naast ons, naast hem. En naast ons. Hij wil dat wij helemaal toegewijd zijn aan hem. En dat is niet makkelijk. Maar als we vandaag de hand meenemen naar huis. En ze bekijken. En ze wassen. En ze koken. En de anderen strelen. En de anderen knuffelen. En misschien toch eventjes niet slaan. Of niet wat boos doen. Maar we beseffen van. Het is een hand die ons moet herinneren aan de hand van God die ons draagt. En dat we daardoor ook met veel respect naar de anderen kijken. Lapide, filosoof, een Joodse filosoof, die zich ook een theoloog, die zich, als je mag noemen, theoloog, hij is rabbijn. Wat mij fascineerde van wat hij zo belangrijk vond, was dat hij. Hij heeft zich ook verdiept in het Nieuwe Testament, dus hij heeft een heel boek geschreven over de bergrede, die heel erg boeiend is om te zien, om dat te lezen vanuit het Joodse blikveld, omdat Jezus heeft ook een Joodse achtergrond. En hij zegt dat het aangezicht van de andere is eigenlijk een weerspiegeling van God. En als we in de andere God, een stuk van God zien, dan gaan we al heel anders met onze tegenover om, als dat we denken van, nou, wat die toch weer gedaan heeft, nou, ongelooflijk. Dan gaan we zeggen van, waarom heb je zo gehandeld? Ik begrijp het niet. Kun je het uitleggen? En heel vaak als we iets niet begrijpen en boos willen worden op de anderen, als we daar de achtergronden van willen weten, dan zijn we, denk ik, heel vaak dankbaar dat we niet veroordelend bezig zijn geweest. Maar dat daar een hele goede reden is waarom de andere reageert zoals die reageert. En dan hebben we natuurlijk nog die kleine vinger. En de kleine vinger, die heeft zo bepaalde, zelfs ook gezegdes van om de vinger wikkelen, om de kleine vinger wikkelen of andere. Maar wat mij altijd toen, ik weet niet of dat nu ook nog zo de gewoonte is, maar vroeger toen ik jong was, toen heb je soms, als je je genegen voelde ten opzichte van iemand anders, verbonden voelde, dan pakte je eventjes, zonder dat het eigenlijk dat je wat vroeg of zo, pakte je die kleine vinger en dan ging je ingehaakt, ging je verder. Ik weet niet of jullie dat kennen. Misschien moeten jullie een beetje oefenen. Maar het mooie is van dat inhaken met de vinger, met de kleine vinger is, dat er geen dwang is. Je pakt de andere niet vast, maar je nodigt hem zo te zeggen uit, zo van, ik ben verbonden met jou, ik voel met je mee. En dan kun je gewoon heel slenderend lopen. En daar is een ongedwongenheid in elkaar kennen, in elkaar waarderen, een stukje respect, niet eventjes duidelijk maken van, je wilt niet zonder de ander. Je kunt niet zonder de ander. En ik zie ook al van mijn ooghoeken dat er sommigen niet anders kunnen zonder elkaar. Het is iets vertederends. Iets wat een glimlach op je gezicht tovert. En deze verbondenheid, die zie ik ook in de gemeente. En die zie ik ook onder jullie. Het is iets kostbaars dat God ons elkander gegeven heeft. Dat we als kerkfamilie elkaar kunnen steunen in tijden van tijden waar we eventjes niet weten hoe het verder moet gaan. Laat ons de tijd nemen, de bewogenheid en het hart nemen om mee te leven met de ander. Omdat alleen dan worden wij tot mens. En ik denk als wij daarbij stilstaan, dat dat ook iets met ons te maken heeft. En als wij zo leven, en ik leef niet altijd zo, ik ben op weg, maar ik ben nog niet zo ver. Een gedicht over de handen van Marinus van den Berg, hij is ziekenhuispastor. En hij heeft ook heel veel gedichten geschreven, ook over het naderende einde. Maar deze sprak me heel erg aan, omdat mijn achtergrond wijkverpleegkundige is. Mijn hart ligt ook bij de geestelijke verzorging, maar dat is niet helemaal gelukt. Gelukkig is de mens die tot het einde handen mag voelen die goed doen. De handen die met aandacht wast, de hand die met zorg aankleedt, de hand die met liefde kampt, de hand die met tact aanraakt, de hand die met het hart troost. Geen mens kan leven zonder die hand, die teder is, die behoedt, die beschermt en bemoediging uitstraalt. Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand, totdat er die andere hand is die alle wonden geneest, die alle pijn heelt, die alle tranen wist. Tot die tijd kunnen onze handen een voorproef zijn van die handen en handen en voeten geven aan de liefde die onmisbaar is. Ik denk als wij zo leven, dat wij ons bewust zijn van onze handen, hoeveel goeds en hoeveel steun die kunnen geven aan de anderen, dan kan ik jullie in alle rust de komende week loslaten op jullie buren, op jullie schoolkameraden, op jullie familieleden, op jullie gemeenteleden. En weet dat jullie zichzelf getroost weten, maar ook dat jullie de anderen kunnen troosten. Dat is alleen één ding wat heel belangrijk is. Ik bid gewoon dat God jullie dat verlangen heel diep in jullie hart legt. Dat wat jullie ook meemaken komende week in jullie leven, hoe ingrijpend het mag zijn. Dat jullie weten dat daar een God is die jullie ziet, die jullie weten of jullie staan of zitten. En die jullie begeleiden door diep donkere dal. Of door over bergtoppen. En die wil dat wij ons bewust zijn bij iedere ademtocht van ons leven. Dat we niet alleen maar zo leven. Maar onze leven is kostbaar. En heeft zin. En is ons een groot cadeau. Toen ik mijn vader een jaar geleden in april afscheid van hem moest nemen. Dat wist ik op dat moment niet. Dat weekend wilden wij eigenlijk vertrekken naar Jeruzalem. Hij wilde mij nog zo graag Jeruzalem laten zien. Maar we wisten dat hij ziek was. Maar dat was zijn grote wens. Maar op dat weekend wilde het niet meer. En hij heeft mij opgedragen, en dat heb ik afgelopen april, mocht ik dus inderdaad naar Israël gaan. En heb ik aan hem gedacht. En hij heeft gezegd van, als je daar bent, denk dan daaraan, dan aan het nieuwe Jeruzalem. En vergeet niet dat wij elkander zien. Mijn vader die is ook predikant geweest. En ik zeg ook, omdat mijn man is predikant. Ook predikant geweest. En hij, Hij heeft een keertje een ziekenbezoek gemaakt bij een hele oude mevrouw, een hele oude zuster. En hij wist als jong predikant niet zo goed hoe hij troost moest geven. Hij zei van, och Gunst, wat moet ik iemand zeggen dan op zo'n moment? Dat was voor hem ook het eerste moment dat hij zoiets zou tegenkomen. En ik weet nog als kind dat hij naar huis kwam en hij was helemaal vrolijk. Hij was helemaal blij en hij zei van, ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Ik ging daar en dacht van, wat moet ik nou doen om te troosten? En iedere zin die zij zeiden was zo vol hoop en zo vol geloofsvertrouwen. En zij heeft gezegd van, Reinhold, zei ze van, zie toe dat ik jou zie op de opstandingsmorgen. En dat zei hij nu ook afgelopen jaar tegen mij. Zie toe dat ik je zie. En ik denk dat wij dat tegen elkaar ook moeten zeggen. Zie toe dat wij elkaar zien. We hebben zo'n prachtige hoop. En God heeft met zijn zoon nou echt alles gedaan wat hij maar kon. Om ons de weg te effenen, om bij hem te zijn voor altijd. En ik wil met jullie nog een keertje lezen. Openbaring 21, wat daar staat. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammergeklaag, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Schrijf op, want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Dat is onze God. Dat is onze Vader in de hemel. Hij wil bij ons zijn, bij ons wonen. Dat is zijn grootste en dierbaarste wens. En dat is mijn grootste en dierbare wens voor jullie ook. Amen.